Ik moet nu dat ding helemaal in mijn hoofd zetten, dus...
Oh, leuk.
Staat je goed?
Ja. We hebben het over de koptelefoon.
Pas de camera.
Dennis zit nu als een malle te zwaaien. Staat je wel goed?
Hij staat heel hard wel.
Zal ik hem nog harder zetten voor je? Ik kan er extra van genieten. En lekker hoesten in de microfoon.
Zo, wat een kort snoer dit.
Dan kun je wat zachter zetten. Jullie zijn allemaal heel hard.
Ik heb je expres heel hard gezet.
Ja, leuk. Ja.
Leuk, hè?
Ja.
Kap jij met de hoesten dan?
Ja.
Goed. The Passion, Tom Egbers, Frederik Leeflang, Bert Huisjes, Galit Kassem. Kan hij nou wel of niet aan het werk? Een hoestende Dennis Jansen, ja, maar dat is geen nieuws. Viaplay en de Tokkies. Dat zijn de onderwerpen. Dit is de AD Media Podcast. Abonneer op deze podcast. Gratis en handig. Dan ontvang je direct de volgende podcast in je app. Dennis loopt nu de studio uit. Het kan heel simpel via Spotify of Apple Podcast bijvoorbeeld. Als je voor het eerst luistert, welkom. Als je vaker luistert, Dennis hoest altijd. Minstens zo welkom. We hebben vaste gasten. TV-columniste Angela de Jong, die van die stukje. Mediajournalist Dennis Jansen. Hij heeft alle sterren van de TV in zijn telefoon klappen. En mediajournalist Guido Tienhoven is inmiddels ook wel vaste gast geworden nu.
Nou, daar lijkt het wel. Ik moet officieel nog worden gevraagd. Oh. Dus special guest nog even.
Oké, special guest. Mijn naam is Manuel Venables en we gaan beginnen.
Denk niet wit, denk niet zwart, maar in de kleur van je hart.
28 maart, over 3 dagen is het Pasen en we zijn in Zeist. Welkom bij de Passion 2024. Vandaag mag ik het paasvertel aan jullie vertellen.
Zojuist verscheen het onderzoeksrapport van de Amsterdamse deken over Galit Kassem. En daarin pleit de deken Kassem grotendeels vrij. We bespreken de uitkomst met hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff en strafrechtadvocaat Anis Boumandjal.
Media nieuws, Tom Egbers terug bij de NOS. Galit Kassem nog niet terug bij BNNVARA.
Denk niet wit, denk niet zwart, maar in de kleur van je hart.
Kunt u iets vertellen daarover?
Ja, daar kunnen we zeker iets over vertellen, Galit. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En straks ook Tom Egbers, die krijgt een doekje voor het bloeden van de NOS. En de baas van de NPO, Frederike Leeflang, die beschuldigt WNL-baas Bert Huisjes van seksueel overschrijdend gedrag, als ik goed geluisterd heb. Maar eerst, toch even terugblikken op de Passion. Deze editie was wel een leidersweg, toch, Angela? Dat zei je zelf namelijk in de groepsapp.
Letterlijk en figuurlijk. Ja. Ja. Ik vond het niet de beste versie, nee. Ik was aangenaam verrast door Kluun als vertellen.
Oh ja?
Ja, dat heb ik wel eens meer vervelender meegemaakt, moet ik je zeggen.
Een vervelender verteller? Een
vervelender verteller, ja.
Ruud de Wild, bijvoorbeeld.
Ja, dat viel geloof ik iedereen over. Maar er zijn er wel een paar meer geweest waarvan ik dacht, nou, ik weet niet of ik je zo'n gelukkige keuze vind. Ik had misschien ook helemaal niet zoveel verwachting van Kluun van tevoren. En toen dacht ik, nou, hij doet het toch eigenlijk best wel vrij strak. Ja, je zag dat hij heel duidelijk gestudeerd had op de draaien die hij moest maken in zijn beweging. Maar ach, dat
ik kon echt niet in het verhaal komen, juist door Kluun.
Ik had dat echt door Angela Schijf.
Hij ging, wat is er?
Het zit gewoon...
Oh, je zit voor Jan Lul erbij. Ik heb je uitgezet omdat je zo liet te hoesten.
Oh, oké. Okay.
Begint hij weer.
Moeten we opnieuw beginnen?
Nee.
Hij heeft toch nog niks gezegd. Ja. Nee, maar ik kwam er niet. Hij ging te snel. Het leek uit, ja, gewoon alsof hij zijn eigen boek aan het voorlezen was of zo.
Ja, kan. Nee, ik vond het niet de slechtste.
Ik ook niet.
Deze editie. Dat was zonder twijfel Angela Schijf. Maar goed, mag je ook niet zeggen, want dan wordt iedereen boos. Want iedereen is natuurlijk een enorme fan van Angela Schijf. En die vindt haar heel leuk. En ze zag er heel mooi uit. Dus dan mag je niet zeggen dat ze vals is.
Dan kan je zeggen, wat kan ze goed acteren?
Ja.
Maar heel veel mensen zijn dus blijkbaar vergeten dat ze al een musical award heeft gewonnen. En dat het zangniveau toch stiekem wel wat hoger had.
Heeft ze dat?
Ja, ik heb het net nog even gecheckt.
Voor welke
na goede
musical
tijden
dan?
Is zij de musicalwereld ingegaan. Speelde ze in 42nd Street. En daar won ze een musical award voor.
Okay.
Ah, dan neem ik toch aan dat je wel een beetje kan zingen. Ze vertelde ook dat ze een half jaar zangles had gehad, toch? En dat daarna iedereen kan zingen blijkbaar. Althans, dat vond ze van zichzelf.
Ik dacht nog, voor een niet-zangeres heeft ze het best aardig gedaan. Maar als je ook een musicalster bent geweest...
Ja, of? Dan ligt de lat wel wat hoger, toch?
Ja.
Dan beginnend iets. Ik vind dat gewoon echt zonde van zo'n rol als Maria. Het is de dragende rol en dan zet je er iemand neer die niet kan zingen. Maar die laat je dan wel 5 nummers live zingen. Terwijl als je haar ergens in het gevolg van Jezus zet, misschien Maria Magdalena, dan hoef je daar niet live te zingen. En dan kun je dat nog een beetje opkrikken in de studio. Maar
ja.
Nogmaals, mag je niet zeggen, want ja, Angela Schijf is hartstikke lief. Hartjes, Angela Schijf.
Blijf je nou gewoon?
Hij doet het expres.
Ja, volgens mij ook.
Heb je kinkhoest, of niet?
Nee, hij zit gewoon iets dwars.
Zit iets dwars.
Ja. Ik wilde net zeggen, Jezus. Maar dat was een beetje een verkeerde opmerking.
Nou, het zit wel in het onderwerp. Victor Leeuw vond ik wel een fijne Pilatus trouwens. Even zo on the side.
Wat verwacht jij van Pilatus dan?
Ik heb geen idee, maar dat is de meest acterende rol misschien wel.
De beste acteur van het
en de beste acteur ook.
Ja. Goede kop.
Ja.
Hij moet altijd denken aan Dolfje Weerwolfje. Ja, weet je waarom of niet?
Nee.
We nog weer. We zaten met een aantal mensen te kijken en weer. Dolfje Weerwolfje. Heeft hij ingesproken? Zo'n luisterboek van jaren geleden op vakantie. Dolfje!
Ik heb die film 80 keer gezien en ik bedacht wel, heb ik hem daar nou in gezien? Maar...
Hij is toch een beetje onze Nederlandse Jack Nicholson.
Weet je wel, ja. Ja, hij vond iets duivels. Ja, ik vond zelf ooit...
Jack Black vond ik ook wel.
Jack Black, ja.
De enige wat ik dit jaar miste was de scène dat er een bekende Nederlander 2 broden en 5 vissen gaat halen bij de Volendamse viskraam.
Bij de snackbar. Ja.
Die zat er niet in dit jaar. Nee.
Jongens, wordt het niet toch eens tijd dat Jezus wordt gespeeld door een vrouw?
Oh god.
Nou, ik moet even terugdenken. Ik heb ooit Peter Kuipers geïnterviewd. Dat is de baas van KRO en CRV.
Mm-hmm.
En toen stelde ik hem de vraag. Ja, jullie gaan voor diversiteit en terecht. Zou Jezus dan ook een vrouw kunnen zijn? Stelde ik eigenlijk een beetje als schijntje. Stelde ik die vraag. En hij zei, ja hoor, dat kan. Dat moet in principe kunnen. Nou, dat is uitgegroeid tot ruzie. Gewoon met de woordvoerder. Ja, ik ga het hier gewoon zeggen. Want ja, het zit me nog steeds dwars dat daar zo moeilijk over werd.
Ging diezelfde woordvoerder jou weer onbetrouwbaar noemen en zo? Of niet?
Absoluut. En ik had het natuurlijk ook als kop boven mijn stuk staan. Jezus kan bij ons ook een vrouw zijn. Dat is toch een schitterende quote.
Hij heeft het nog niet
doorheen gekregen. Dat is een aantal lezen, zeggen we dan. En het is ook niet heel
dat
flauw.
Dat was het moment toen de EO zich terugtrok en de KRO en CRV
KRO en CRV kwam om de hoek kijken. Ja. Van de woordvoerder moest ik die kop eruit halen, want hij deed ook zoveel voor mij. En nu moest ik een keer naar hem luisteren. Ik zei, ik moet wel een journalistieke goede afweging maken. En die had ik gemaakt. Volgens mij was het een prima kop.
Hij heeft het nog niet doorheen gekregen?
Nee, hij heeft het er zeker niet doorheen gekregen. Ja.
Maar Ursula, jij zit er ook niet op te wachten?
Nee. Een beetje in de buurt van het verhaal blijven gewoon. En niet heel geforceerd, want Barabas. Zoals... Ja, dat komt zo. Zoals wij al van tevoren hier concludeerden. Ik schreef in mijn column dat ieder vakje, ieder vinkje van de diversiteitskalender was aangevinkt, deze versie. Dun, dik, man, vrouw, jong, oud, zwart, wit, doof, toondoof.
Wat?
Nu kan ik hem maken. Ik bedacht het om een column te laat van de week. Doof en toondoof, dat waren ze in ieder geval. Dus alle variëteiten waren er. En dat vind ik op zich prima, als je dat op een vrij natuurlijke manier erin weet te doen. Maar Jezus was gewoon een man. Zullen we daar gewoon dan bijblijven?
Van mij mag
de zoon van, daar moet je geen vrouw van maken.
Nee, dus Maria moet ook niet een man worden. Of dat wilde je ook überhaupt niet voorstellen, Guido?
Nou, is ook wel verfrissend, toch?
Ja?
Ja, dan gebeurt het tenminste.
Die dan wel kan zingen.
Ja.
Alsjeblieft.
Barabbas, roep jij Dennis.
Barabbas.
Zeg je Barabbas of zeg je Barabbas?
Het is met 3 B's, geloof ik. Barabbas.
Barabbas.
Barabbas. Barabbas. Met
hoe heb jij het
de laatste 2 B's.
Sommige mensen zeggen Barabbas en sommige mensen zeggen Barabbas.
Barabbas.
Is het Barabbas?
Nee, ja, bij ons welke in de kerk werd altijd gezegd Barabbas.
Bij ons in de kerk zei ze Barabbas. Nou, laat ik gewoon zeggen mijn moeder.
Okay. Nou ja, mijn moeder zegt Barabbas.
Nou, dan even naar Barabbas.
Maar die werd dus gespeeld door Nicoleke. Dat is de ex.
Nicoleke?
Ja,
zo noemt hij er altijd. Noemde die er altijd.
Niet.
Peter Gillis.
Nee, ja, oké. Okay. Ja.
Nicoleke.
Nicoleke.
Kan hij stappen met zijn losse veters? Moest Nicoleke even zijn veters vastmaken.
Nicoleke Barabbas.
Huisslaafje Nicoleke.
Ja, maar zij was toch duidelijk het slachtoffer in dat hele verhaal. En nu moest ze de misdadiger spelen.
Ik vond het uitermate opmerkelijk. Ik snap dat zij het heel leuk vond om een rolletje in de Passion te kunnen spelen. Maar om haar nu ze net weg is bij Peter Gillis en hoe heet het, de moed heeft gevat om aangifte te doen van huiselijk geweld. De zaak die al liep omdat de politie vond dat er genoeg aanwijzingen voor waren. Vind ik het heel raar dat je haar dan als dader neerzet.
Tenzij ze nog een soort deugnietenactie zou hebben gedaan en misschien de oranje pak open zou hebben getrokken. En
met OnlyFans
op de titel.
Had er dan Maria Magdalena gemaakt?
Ja, als
de hoer, zeg maar, hoer, uit het verhaal.
Ja.
Dan had ik humor gevonden.
Ho, zegt Dennis.
Jullie zijn echt bijbels niet onderleggen, hè?
Ja. Bij Barabbas denk ik aan professor Barabbas van Suske Wiske. Zo erg is het hier.
Abbas. Wilde ik net zeggen. Doe een keer een professor Barabbas. Doe een keer een professor. Professor
Gewoon Ernst Kuipers of zo.
Ja, professor Barabbas.
Robert Dijkgraaf.
Ja,
kan ook.
Maar ik moet wel zeggen, de laatste woorden van Kluun, die waren wel bemoedigend. Je kan altijd opnieuw beginnen. Dat was wel mooi, toch?
Dat had hij zelf ook meegemaakt.
Ja, dat sowieso. Maar iedereen. Ik vond het een mooie boodschap. Zonder cynisme, zeg ik dat.
De overhoepelende boodschap van het paasverhaal.
Zeker, want hij staat op, hè, Jezus. Ja, heb ik iets verhalen nu.
Spoilers.
Wat vonden we dan van de processie met dat Witte Kruis en dan die verhalen met Anita Witsier erbij?
voorheen waren dat, kan ik me herinneren, soort spontane gesprekjes. Maar nu waren ze echt voorgeproduceerd.
Je wist dat en, ze gingen komen, ja.
En die mensen die moesten echt in anderhalf minuut een soort levensverhaal vertellen van ik zat aan de drugs en ik ging bijna dood tot nu ben ik weer waarlijk opgestaan.
En mijn moeder is altijd in me blijven geloven. Ja. Net als ik in Jezus. Ja, ik snap dat het erin zit voor de zingeving. En ik heb er nooit zo heel erg in geloofd dat het altijd heel spontaan was, hoor. Want ze wisten altijd volgens mij wel wie ze moesten hebben.
Maar ik had het idee dat ze voorheen misschien op de avond zelf even erbij werden getrokken. En deze waren echt al weken van tevoren al hadden ze hun tekst uit hun hoofd
geleerd.
Als er
iemand uit het publiek plukt.
Ik vind het altijd een soort schaamlapje om dat er nog in te hebben. Het heeft niet zo heel veel meer met het Bijbelse verhaal te maken, maar er moet nog altijd een soort alibi worden gegeven dat het dat wel is.
Dus Anita Witsier is eigenlijk het schaamlapje van de Passie.
Nee, die getuigenissen tijdens de processie.
Ik zoek ook
zeggen bij de kop, hoor. Nee.
Maar het zou ook mooi zijn dat het iets ander verhaal wordt. Dat kan toch ook? Of moet je daar echt niet aan tornen?
Nee, dat zou heel raar zijn als het een ander verhaal werd.
Okay. Laten we doorgaan met een ander verhaal. Tom Egbers, die kan weer aan de slag. Zijn die 8 documentaires die hij mag maken nou echt een doekje voor het bloeden? Of is het echt serieus dat hij gewoon weer aan de slag kan?
Nou, ik verbaas me er vooral over dat hij wat die rechtszaak voor zin heeft gehad. Dat snap ik gewoon niet zo goed. Want dit was het aanbod wat er lag van de NOS om documentaires te maken. En zijn belangrijkste tegeneis was dat hij naar het EK voetbal mag. Nou ja, dat mag hij niet. Dus hij heeft gewoon bakzuil gehaald. Hij heeft nu het voorstel aangenomen wat de NOS al had liggen.
Maar Jan Slachter
zei... Hij had zichzelf die hele leidersweg kunnen besparen om in het thema te blijven van deze podcast.
Maar Jan Slachter zei bij Renze, ze waren bij de NOS de boel aan het draineren en het leek er nog helemaal niet op dat hij wel die 8 documentaires kon gaan maken.
Ja, dan nemen we aan dat Jan Slachter de officiële spokesman is van Tom Egbers.
Nee, ik gooi alleen op wat ik gezien heb.
Ja, maar ik heb gehoord wat de NOS zei tijdens de rechtszaak. En ik heb ook Frederike Leeflang gehoord aan tafel volgens mij bij Pauw, Jeroen en Sophie. Sophie en Jeroen, waar het er ook over ging. Waarbij ze zei, ik weet zeker dat de NOS achter de schermen heel lang bezig is geweest. Dus ik denk persoonlijk dat die 28 meldingen die er lagen, dat die toch ervoor hebben gezorgd dat ik dacht van, ik weet niet precies wat het is, maar laat ik nu maar eieren voor mijn geld kiezen. Om toch hiermee akkoord te gaan. En ik vind het prima. Hij kan heel goed documentaires maken. Dus,
Maar dan bedoel je dat die 28 meldingen voor Tom Egbers zelf ook als een verrassing kwamen?
Nou ja, hij zei dat hij niet wist wat ze inhielden in ieder geval. Ja. En voor ons als buitenstaanders waren die 28 meldingen nieuw in ieder geval. Dus ja, als daarmee gedreigd wordt van joh, wie weet maken we die nog openbaar en wie weet wat er dan komt. Ja. Maar het laatste wat je wil is zo'n Matthijs van Nieuwkerk-achtig scenario, toch?
Het was toch al wat? 28 melders.
Zeker, ja.
Verschillende melders. Ook, dat was toch al wat.
Niet iets
toch?
Wat je zomaar even terzijde schuift.
Nou ja, ik dacht eigenlijk, die rechter, want ik zat in die rechtszaal, die rechter, die wilde wel die onrust onderbouwd zien, zeg maar. Dus ik dacht eigenlijk, die Tom, die gaat toch wel doorzetten. Want nu heeft hij eigenlijk, ja... Nou, er is een persbericht verschenen waarbij hij dan inderdaad soort van gerehabiliteerd wordt. Maar ja, eigenlijk heeft hij bakzuil gehaald. Hij heeft helemaal niks. Niks. Geen EK, geen Nederlands elftal en geen voetbalpodcast.
Dat zijn de meest in het oog springende dingen.
Ja, dat wilde hij graag.
Dat is meer in het oog springend dan die documentaire.
Die documentaire die kon hij al, maken. En een podcast, die komen er nu ook bij. Ja, die doet hij dan ook op afstand.
Maar niet de voetbalpodcast.
Niet de voetbalpodcast, nee.
Dus bakzuil en doekje voor het bloeden.
Ja, nou bakzuil vooral. Hij had zich die hele gang naar de rechter kunnen besparen.
Als we toch in de categorie grensoverschrijdend gedrag zitten. De baas van de NPO, je noemde haar net al Frederike Leeflang. Die deed zondag in Buitenhof over WNL-baas Bert Huisjes stevige uitspraken. En ja, ik heb dit nog nergens anders teruggehoord. Maar laten we even horen wat ze zegt. Want ze zegt iets over seksueel overschrijdend gedrag.
Ik werd heel boos. Maar ook buitengewoon teleurgesteld. Want dit is nou precies waar het om gaat. Kijk, die vrouwen hebben de moed gehad om zich uit te spreken. En dat echt, dat kost heel veel moeite. En dat hoor ik elke dag weer. Want het is zo moeilijk als er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Want daar ging het hier deels om. Dat hebben zij zo ervaren. Om je dan uit te spreken. En dat is niet makkelijk. Dus dat doen ze. En vervolgens word je weggezet. Er wordt niet naar je geluisterd. En er wordt niet ingegrepen. Dat kan niet. Dat is nou precies wat je niet moet doen.
Zegt ze hier nu, Bert Huisjes zou zich strafbaar hebben gemaakt aan deels aan seksueel grensoverschrijdend gedrag?
Ja, dat zegt ze.
Ja, maar het lijkt mij een slip op de tong. Want ik bedoel, ik heb samen met jou, Dennis...
Ze benadrukt het juist nog een keer.
Ja,
en dat is hier dus deels het geval.
Ja, maar Dennis en ik hebben deze mensen gesproken. Alle 25. Ja. Samen met Hanneke van Houweling, onze collega.
De WNL.
Het WNL-dossier hebben we het nu over. Ja, en daar kwam... Ik heb dit nog nooit voorbij horen
komen. Echt niet...
Dus dat lijkt me... Of doelt ze dan op die zwangerschapsdiscriminatie... en dat ze dat dan onder de paraplu-noemer... seksueel grensoverschrijdend gedrag schaart.
Is dat zo? Kun jij je daar iets bij voorstellen? dat zo is?
Ik ben geen deskundige op het gebied van recht. Toen ik het zat te kijken zondagavond in de herhaling, toen dacht ik wel van, god, wat zegt ze nu? Maar ik dacht, ja, dat zal dan inderdaad wat te maken hebben met die zwangerschapsdiscriminatie.
Ja, maar waarom zou je dat zo noemen?
Nou ja, een van de vrouwen die we gesproken hebben, die verbaasde zich ook over deze quote.
Dus het klopt niet.
Dus ja. En ik heb de NPO gebeld en die zou dat bij haar neerleggen. Dus
maar dat is dan wel echt heel kwalijk.
Dat is heel kwalijk. Maar ja, zij heeft het ook, net als heel veel mensen, over die vrouwen. Heeft het over. Nou, wij hebben ook heel veel mannen gesproken. Het wordt natuurlijk snel, worden de kopstukken dan aangehaald die wij gesproken hebben. Dus Roos Mogré en Leonie ter Braak en Evan Jinek. Maar bij de 25 die wij er spraken, er zaten genoeg mannen tussen. Ja, maar dat wordt ook steeds vergeten. Ja, maar
misschien weten ze wel meer.
Ja, dat kan. Maar ja.
Lijkt mij sterk.
Ja, anders hadden we het op zijn minst ergens gehoord.
Heeft Bert Huisjes nou ja, hierop gereageerd?
Ik mag aannemen dat zij wel veel weet. Ik neem toch aan dat zij, als ze zo'n verhaal leest in de krant, dat je dan al die vrouwen gaat bellen, toch?
Nou, denk ik.
Ja?
Dat weet ik niet. Ja, dat lijkt mij wel. Zeker die paar die met naam en toenaam worden genoemd.
Jij denkt die toch veel bepalende presentatrices die presentaties gebeld heeft?
Nee, daar ga ik vanuit. Ik weet niet of ze dat gedaan
heeft. Denk jij?
Ik zou, als ik voorzitter van de publieke omroep was, dat doen. In ieder geval. Want het gaat nogal ergens over. Kijk, als jij ook de Raad van Toezicht belt om ze uit te kafferen, omdat ze het hebben over je bent er geen doetje. Mm-hmm. Dan neem ik ook aan dat je die vrouwen even belt om zijn hart onder de riem te steken.
Nou, dat is niet gebeurd.
Want die kregen ook wel wat... Dat valt me dan enorm tegen. Want dat verdienen ze wel op dat moment, om dat te horen te krijgen. Want ze worden, ook al zijn ze heel bekend en ook al staan hun kwaliteiten buiten kijf, kregen ze toch behoorlijk wat over zich heen.
Ze nam het wel op hen nu, voor die vrouwen. Boos, teleurgesteld.
Zeker, ja. Zeker. En dat zal ze ook vanaf het begin hebben gevonden. Maar ik had eigenlijk wel verwacht van haar dat ze ze even belt.
Heeft Bert Huisjes eigenlijk gereageerd, Dennis?
Nog niet, bij mij weten niet. Maar ik kan me voorstellen dat als je Bert Huisjes bent en het is niet waar, dat je niet blij bent.
Nee.
Hey, dat is voor om een advocaat in te schakelen, denk ik. Dat kan een heel duur foutje zijn op deze manier. En hebben we leeflang geprobeerd te bereiken?
Ik zei net dat ik de NPO, ze leggen dat niet waar. Dus,
oké, okay. Ik ben benieuwd.
Ja. En wat ze nog meer zei is, de NPO moet terug naar 6 omroepen. Vond ik ook opvallend.
Ja, dat staat in het rapport van Geel.
Maar?
Dat is een aanbeveling van Geel.
Ja, maar dat ze dat dus
met taak om de omroepen en redactie omroepen, geloof ik toch? Zo'n formeel verschil.
Nou, dat verbaast mij ook, want terug naar 6. Volgens mij, er zijn al verschillende omroepen die elkaars back-office doen. Dus administratief de boel hebben samengeveegd.
WNL en Omroep Max hebben dezelfde HR.
Bijvoorbeeld, ja. Dus ga je enorme bezuinigingsslag slaan door terug te gaan naar 6 omroepen als er al veel meer achter de schermen wordt samengewerkt dan nu voor het oog zichtbaar is? Dat vraag ik mij heel erg af.
Maar ik geloof ook niet dat het zozeer een bezuinigingsmaatregel was van Geel. Althans, dat hij dat voorstelde. Maar meer om de werkbaarheid en de bestuurbaarheid van dat hele logge apparaat een beetje in de hand te houden. En dat snap ik wel. En bovendien zijn we er als kijker naar zo ontzettend veel slechter van geworden dat we BNN Vara hebben in plaats van BNN en Vara. Nee, of Avrotros en Avrotros.
Het is dus meer als er zeg maar ergens een tijdslot vrijkomt, dat er dan niet meer 13 omroepen op intekenen, maar 6.
Minder.
Ja.
En dat er geen Poolse Landdag aan het vergaderen is op een gegeven moment, maar dat daar 8 mensen zitten.
Maar nog wel een interessante vraag is, hoeveel is er toen de tijd bezuinigd toen die fusieslag werd gemaakt?
Dat vraag ik mij af.
Ja. Nee, maar dat vind ik wel interessant. Want schiet dat op? Volgens mij, als je echt wil bezuinigen, dan moet er een net af.
Ja.
En moet je gewoon minder programma's gaan maken.
Zeker.
Ja, dat is volgens mij de enige mogelijkheid.
Maar ik geloof ook niet dat het echt helemaal door bezuinigingen was. Dit is meer de beheersbaarheid. Om het gewoon...
Ja, er worden nu 2 dingen door elkaar. Het vergeel is wat anders.
Ja, dat gaat ook van de organisatie.
Ja, het is goed dat je dat onderscheidt. Ja, klopt.
Van de organisatie.
Het kabinet wil VVD 400 miljoen minder. NSC wil net eraf. En Wilders wil alles weg.
Ja, die wil helemaal zonder publieke omroep verder. Dat is inderdaad wel een verschil. Maar laat duidelijk zijn, de coalitiebesprekingen, de NPO komt er niet vrij van. Daar gaat echt iets gebeuren.
Ja.
En dat dus wordt vervolgd.
Nou ja, als we het toch nog even over leefverlangen hebben. Wat ik wel opvallend vond, is dat in dat rapport wat ze zelf hebben geschreven om dingen aan te pakken.
Mm-hmm.
Naar aanleiding van dat rapport van Van Rijn. Is dat alle bestuurders die er nu zitten, dat die gewoon net zo lang mogen blijven zitten totdat de Heer Jezus terugkomt.
Ja, dat vind ik er weer echt zo'n omissie aan. Maar dat geeft ook wel weer aan dat de mensen die er nu zitten gewoon heel erg hechten aan hun plekje. En dat ze dus nooit uit zichzelf gaan zeggen van, nou weet je, het is genoeg geweest. Dat zei natuurlijk Jan Slachter een paar weken terug al, dat hij niet ging zeggen dat zijn tijd erop zat. En bij Arjen Lok begreep ik, maar ik dacht, ja, als jij nou toch zo'n plan schrijft en jij wil dat het allemaal anders wordt, dan moet je toch zelf het goede voorbeeld geven.
Ja, anders ga je...
Dan stop je toch als...
Of dan zeg je, mijn laatste termijn gaat nu in.
Ja, maar ja, dat vinden ze allemaal heel eng, hè? Om dat te zeggen. Dan zeggen ze liever, nee, ik heb mijn leidinggevende overlegd en ik mag blijven zitten. Ja, dan werkt het nog niet. Dus dat geeft aan wat een enorme wassenneus het rapport is. Hey, maar goed, ik zat te denken. Jij zegt van dat er iets gaat gebeuren bij de publieke omroep qua financiën. Dat daar bezuinigd gaat worden, dat staat buiten kijf. Ik denk dat heel Nederland dat ziet aankomen. Zou het erg zijn, vraag ik me af.
Wat zou erg zijn?
Als er bezuinigd gaat worden op de publieke omroep. Als ze zeggen van 200 miljoen eraf.
Dan vraag je naar mijn persoonlijke mening. Ja. Nou ja, ik zie nog steeds wel heel veel titels bij de publieke omroep. Waarvan ik me afvraag of die niet ook gewoon bij de commerciële kunnen worden uitgezonden. Zoals Wie is de Mol, die in België bijvoorbeeld onder de commerciële vlag valt. Maar ook Een Boer Zoekt Vrouw. Denk
maar ook Net 3, ook NPO 3.
En heel onderbakt.
Maar NPO 3 ook. Waarom NPO 3 nog?
Maar NPO 3 heeft toch wel veel... Ja.
Kijk, ik vind wel dat de publieke omroep amusement zou moeten blijven maken. Want je weet zeker dat als een Wie is de Mol of een Heel Holland Bakt of een Boer Zoekt Vrouw naar de commerciële gaat, dat het één groot sms-circus wordt en dat je weer met sluikreclames, dan zitten straks alle Wie is de Mol deelnemers in het bubbelbad Magnum bekers te eten.
Ja, nogmaals, als je nou...
Zoals bij Married at First Sight, waar ik echt helemaal ziek van werd. Ja. Van die,
nou, misschien in Nederland. Want wel in België zijn daar geen hintjes van te vinden.
Bij de verraders ook niet. Zie je ze ook niet met Magnums of weet ik veel andere dingen. Maar
het ligt wel op de loer natuurlijk.
Dan moet de vraag zijn, waarom zou Wie is de Mol niet bij de commerciële kunnen? En zou de verraders wel bij de commerciële kunnen of niet? En de verraders niet bij NPO?
Volgens mij heeft de NPO de verraders ook aangeboden gekregen. Maar vonden ze te veel lijken op Wie is de Mol. Okay, dan hebben ze nee gezegd.
Dan heb je me daar terug.
Maar argument zou nog kunnen zijn.
Ik vind dat de publieke omroep gewoon amusement moet maken. En een verbindende functie heeft dus ook gewoon met een groot live programma wat een evenement is, zoals Wie is de Mol dat is of Heel Holland Bakt, dat is prima. Maar het gaat mij meer om andere titels waarvan ik denk van, waarom zou je die in godsnaam maken?
Zoals?
Nou, waar we het vorige week over hadden, Out of Office. Neem dat andere schitterende pareltje van dit seizoen, de Biohack Project. Neem ongeveer alles op NPO 3 tegenwoordig, wat echt werkelijk van nul tot geen allerlei
dus
publieke waarde
kijken.
Heeft.
Kritische kijken.
Ja, dus minder geld. Scherpere keuzes maken. En dat is echt niet zo dat het dan allemaal tegenlicht moet worden of een of andere ingewikkelde documentaire op NPO 2. Doe vooral ook die grote programma's waar je heel goed in bent en die in hun soort ook publieke waarde hebben. Maar
geef, ik moet wel zeggen, geef NPO Start ook een andere naam. Weet je, dat is zo'n oudbollige naam. NPO Start, daar kan je alles op vinden eigenlijk. Als die jeugd, als ze iets willen vinden, kunnen ze gewoon naar NPO Start. Geef dat een andere naam. NPO Start is ook gewoon een streamingsdienst. Is gewoon on-demand, dan kun je gewoon kijken. Netflix, we gaan Netflixen. We gaan naar Videoland. NPO Plus, NPO Start, allebei. Dat is niet sexy, daar ga je niet heen.
Maar zou dat met de naam veranderen?
Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat dat echt scheelt.
Als je het dus niet NPO Start noemt, maar Videoland, dan denk ze, cool.
Niet Videoland, want dat bestaat
al. Ik vind het nog steeds heel jammer dat ze de naam Uitzending gemist hebben. Vond ik zo briljant.
Ik denk dat dat nog beter werkt dan dit.
Ja. En weet je wat ik ook nog steeds... Nederland 1, 2 en 3. Ik bedoel, je was gewoon Nederland 1, Nederland 2, Nederland 3. Ja, ik vind dat altijd nog
zullen
beter
wij dat gewoon
dan
zo voortaan doen gewoon.
Ik doe het ook nog steeds, geloof ik.
Ben je ook terug naar de gulden, Angela?
Nee, dat nou weer niet. Maar je hebt in Nederland 1, weet je wel. Ik bedoel, groter kan
je
niet worden.
Kijk je uit naar Floris.
Dat is voor mijn tijd.
Nee, maar ze hebben nog eventjes over de NPO. Die naam, daar hebben ze voor gekozen.
Ja,
om
dat was
commercieel gezien beter in de markt te staan. Ja. Twee hele vieze termen voor de publieke omroep.
Ja, maar die jeugd gaat niet naar NPO Start.
Volgens mij was dat onder de vlag van Henk Agoor, toch?
Volgens mij was dat onder de vlag van Manuel's grote vriend Henk Agoor.
Zeker, daar kan ik heel goed mee, Henk Agoor.
Ja, nee, dat mag ook.
Het zal ook voor de bedrijfsuitingen veel makkelijker zijn. En je hebt natuurlijk mensen wennen dan aan de titel, ook aan de term NPO.
Maar het moest tegenwicht bieden aan de Netflixen en de Videolanden en Disney Plussen van deze wereld.
Nederland 1. Ik kijk naar Netflix.
Nee, ik ben het er niet mee eens. NL Ziet is toch ook al ingeburgerd?
Denk je?
Niet?
Mijn kinderen kennen Engels niet
door
mij.
Ja. Die van mij.
We gaan ook niet zeggen. We gaan niet zeggen nu.
Maar toen Engels allemaal op het account van Angela zitten. Ja,
maar toen Engels niet net begon.
Ze gaan een keertje wakker worden daar hoor. Echt serieus.
Toen Engels niet net begon, hield de NPO reclame maken daarvoor tegen. Omdat ze bang waren dat dat van hun eigen NPO Plus zou afgaan. Dat is toch ook niet vrij?
Het is ook een beetje twee slachten natuurlijk. Want je hebt NL Ziet en dan heb je Videoland en je hebt NPO Plus.
Dus ik hoor je eigenlijk zeggen, er kan flink bezuinigd worden en er kan een net af.
Nou,
stelletje
ik wil eigenlijk vooral zeggen dat... dat vindt Guido echt een enorme beleid.
Nou, dat zeg je.
Nee, wat ik eigenlijk vooral wil zeggen is dat bezuinigingen niet het einde van de wereld hoeven te zijn. Nee. En dat je het ook kan gebruiken om gewoon je te concentreren op dingen waar je gewoon goed in bent. En te stoppen met een hele hoop dingen waar je niet zo heel goed in bent of wat niks toevoegt. of weet ik. We hebben hier bij de krant ook 85 rondes gehad, geloof ik, aan bezuinigingen en mensen die eruit moesten. En nou ja, als je ziet waar we in 2009 stonden en waar we in 2024 staan, dan staan we in 2024, dankzij al die bezuinigingsronden en scherper kiezen, een stuk sterker dan maar dat we in 2009 stonden.
Het gemopper. Angela van Tillo.
Ja, ik geloof dat die naam niet heel veel bijval oogst tegenwoordig. Maar ik vind nog steeds dat wij... Ja, maar wij waren bijna failliet. Dus ja, ik ben nog steeds heel dankbaar voor wat hij voor mijn krant gedaan heeft. Ja.
Maar de PVV heeft toch ook altijd als argument ingezet... die linkse, dat linkse gedoetje daar bij de NPO, die linkse talkshows. Geldt dat argument nog steeds? He, snijdt dat hout nog?
Ik denk wel dat je af en toe moet nadenken... of je op primetime echt een heel links programma moet hebben... waarin een groot deel van de kijkers van Nederland wordt weggezet als... Tokkies, mag ik dat zeggen?
Wat een bruggetje.
Ja, gaan we het zo meteen over hebben, over de tokkies. Maar eerst...
Dus geen bruggetje.
Nee, nou ja.
Nee hoor, hoeft niet, Manuel. Maar...
Eerst het onderzoeksrapport van de deken van de Orde van Advocaten.
Meestal word ik ook gek van die rapporten als ze die
echt,
horen, toch?
Allemaal rapporten.
Al lang afgehaakt.
We beginnen ook een onderzoeksbureau, toch, in een volgend leven. Gaan we allemaal onderzoekjes doen voor de NPO, allemaal rapportjes over. Schrijven.
Vorige week woensdagmiddag, rond half vijf in de middag, kwam het nieuws naar buiten. Ja, Galit, die was aan de ene kant, ja, het ligt er eigenlijk maar net
kunt
aan.
Kun je iets vertellen erover?
Ja, ik kan er iets over vertellen. Het ligt net aan wie de verteller is. Want bij Pauw om 7 uur in de vooravond...
Klun.
En de omroep van Galit werd meneer Kazem zo'n beetje vrijgepleit. Maar bij Bo zat de altijd scherpe en kundige rechtbankjournalist van de Telegraaf, Saskia Belleman. En die legde in 1 minuut 15 precies de vinger op de zere plek. Even luisteren.
Wat ik bijzonder vond was dat ik hoorde dat Galit Kazem zichzelf als vrijgepleit beschouwt. En toen dacht ik, dan heb ik een heel ander rapport gelezen. Want zo lees ik het niet. Wat de deken zegt is, ik heb er geen aanwijzingen voor gevonden. Die omkoping heeft ze geprobeerd uit te zoeken. Daar zijn geen aanwijzingen voor gevonden. Maar wat overeind blijft, is dat hij een cliënt heeft opgelicht. Hij heeft €8.000 van die cliënt geaccepteerd... Onder het mom van ik ga een ambtenaar omkopen. Maar hij gebruikte het om een rekening te voldoen. Het is niet toegestaan voor advocaten om een cash geldbedrag... boven de €5.000 aan te nemen. Als je dat wel doet, dan kan dat worden beschouwd als heling of witwassen. Heeft ze het niet over in het rapport. En wat ik heel opmerkelijk vond, was dat ze haar rapport eindigde... met de mededeling van iets in de trant van... ik kan niet uitsluiten dat mij een rat voor ogen is gedraaid en dat de objectieve waarheid waarschijnlijk nooit kan worden vastgesteld.
Maar zeg je hier, dit is broddelwerk?
Nou, ik vond het in ieder geval een onderzoek, nou laat ik niet zeggen een flutonderzoek, maar ik dacht, waarom heb je met alle gegevens die er wel zijn dit onderzoek niet aan de tuchtrechter gegeven? Laat de Raad van Discipline hierover oordelen. Want hij heeft dus dat geldbedrag aangenomen en hij heeft daarbovenop ook nog eens een andere advocatenkantoor bezoedeld door te zeggen dat dat advocatenkantoor waar hij destijds werkte van Geert-Jan van Oosten, dat dat aan de orde van de dag was om ambtenaren om te komen.
Bizar verschil toch tussen die twee talkshows?
Ja, dat is echt goed, hè? Zeg ik even zonder een spoor. Als ik haar altijd, ik vind als ik haar hoor, zo wel overwogen, zo rustig. Alles wat ik niet ben. Maar ik vind haar echt heel goed.
Echt, maar ook nog eens een keer op X altijd. Doet ze altijd live verslag van de rechtszaken waar ze bij zit. En dan heeft ze ook nog tussendoor, ik volg haar dan wel eens als ik een rechtszaak wil volgen die ik denk van nou, dat vind ik interessant. Heeft ze ook nog de tijd om mensen die dan reageren op haar berichtjes, daar dan ook nog weer wel commentaar van te voorzien.
Maar zij heeft vier handen. Het is onverstelbaar. Ik zat schuin achter in de rechtszaal.
Bij Tom Egbers.
Tikken alsof, ja, bij Tom Egbers. Ik denk, ja. We hebben wel iets gemeen, want we tikken allebei alsof we op een typemachine zo hard.
Maar zij 85 keer zo snel.
Ja, zij veel sneller, ja.
Maar ik heb een vraag. Want ik heb ook naar beide talkshows gekeken. En er wordt nu geroepen dat Jeroen Pauw kritiekloos zijn gasten ondervroeg. Bevroeg over dit onderwerp. Maar ligt dat nou aan Jeroen Pauw? Ik bedoel, dat werd echt een media-hype die steeds groter werd. Op een gegeven moment bij VI hadden ze het over Noord-Koreaanse taferelen. Of was dat bij de Oranje
Zomer?
Oranje Zondag, zomer, winter, herfst.
Ja.
Maar lag het echt aan Jeroen Pauw dat zo'n matig gesprek was met een hele andere uitkomst dan dat je bij Bo zag? Vroeg ik me af. Want bij Jeroen Pauw zat een advocaat.
Mm-hmm.
En die is misschien wat sneller geneigd het op te nemen voor KSM. En een hoogleraar, oké. Okay.
Omdat het ook een advocaat is.
En bij Bo zaten onze eigen AD-collega's. Saskia Belleman, een onafhankelijk verslaggever.
Nou ja, het begint natuurlijk met wie de redactie uitnodigt.
Uiteraard.
En dat waren deze twee mensen. Die hebben daar al eerder gezeten. En daar was toen al werkelijk geen kritisch woord te horen over Galit. En over wat er toen naar buiten kwam over dat gedoe in Dubai. Noem ik het maar eventjes. Dat hij daar had gewerkt voor een maffia kopstuk. Wat zijn kantoorgenoot Peter en Royce de Vries niet wisten. Dat hij zich op een rare manier liet uitbetalen via een cliënt, geloof ik, in Nederland. Of waar dan ook, een horlogemaker of iets. Dus daar begint het al mee. Dat je heel doelbewust gasten selecteert waarvan je weet dat ze niet heel kritisch zijn. Maar tegelijkertijd, ja, vind ik wel dat jij als interviewer zelf die vraag moet stellen. Vooral begin met die disclaimer die in dat rapport staat.
Ja.
Ik kan niet uitsluiten dat mij een rat voor oog is gedraaid. En die
dat
mensen aan tafel zeiden daar alleen maar, ja, hij is nu echt van alles vrijgepleit. Hij is kan nu het, echt van alles vrijgepleit.
Kan het ook zijn, maar dit is puur speculatie en dat ik denk van hoe werkt zo'n talkshowdag? Dit nieuws kwam om 4:30 'smiddags. Dan heb je dus als programma, als je om 7:00 'smiddags uitzendt of 7:00 s'avonds uitzendt, heb je nog maar 1.5 uur de tijd om je hele talkshow om te gooien. Want dat is wat er feitelijk dan moet gebeuren.
En dat rapport goed te lezen.
En dat rapport inderdaad goed te lezen.
Wacht even, dat is echt te makkelijk.
Hoe is dat te makkelijk?
Ja, maar je hebt het toch over ergens over,
nee,
toch?
Zeker.
Het gaat niet over het weer van John Bernhard. Of het gaat... je kan toch niet...
Nee, dat kan... Dat is,
ik vind, als jij als presentator niet tijd hebt om dat rapport te lezen, dan moet je dat onderwerp niet doen. Dat
vind ik ook.
Ja. Ja.
Want je... De risico's zijn echt groot, dat zie je hier.
Ja.
Want ik vind het echt heel vervelend. Want ik vind Jeroen Pauw echt de beste die we hebben in Nederland zo ongeveer. Dus het doet me ook echt pijn, zoals vorige week, om die kritiek op te schrijven. Maar ik snapte het gewoon echt niet.
Hij stelde wel wat kritische vragen.
Ja, ja,
wij van de deken, van wij van WC1 inderdaad.
Ja. Maar
daar dus bleef het wel een beetje bij, eerlijk gezegd.
Ja, want daarna begon hij al snel van, ja, ik dacht steeds, want op een gegeven moment maakte het gesprek die afslag door hem, van ja, ik dacht steeds, als je nou toch niet meer aan de bak wil als advocaat Galiet, waarom geef je dan niet gewoon openheid van zaken?
Ja.
Nou, dat was een voorzetje voor weer een lofzang op Galiet, van hoe fantastisch het wel niet was en hoe ethisch dat hij dat niet deed. Want ja, dat kon ook niet, want je was voor je leven lang had je die geheimhoudingsplicht.
Als het dit niet is wat ik insinueer, dan is het alleen maar Noord-Korea als ander antwoord.
Ja. Ja, precies. Dat is ook een beetje mijn bezwaar. Ja,
zo slecht was dat, nou, wat ik bedoel. Dat het niet zo is. Dat kan ook zo zijn.
Ja,
dat
maar Guido, dat... van alle punten die Saskia Belleman hier aanhaalt en die wij als leken, als wij dat rapport lezen, ook eruit halen. Inderdaad, die 8000 euro, die heb ik op voorhand daar ook al. Job Knoester,
dat is al heel lang. Dat is al heel lang bekend.
Weet je wel, het stond ook in het stuk destijds. Ja. Dat mag niet. Meer dan 5000 euro mag gewoon niet voor een advocaat. Denk aan Bram Moscovici. Ja, weet je, als je dat soort dingen niet meer serieus neemt, ja, dan moet er wel iets anders achter zitten. Iets anders kan ik me gewoon niet voorstellen.
En daar hoef je geen 1.5 uur voorbereidingstijd voor nodig te hebben. Want dat lag al lang op tafel.
Ze hebben zelfs, toen dat tweede verhaal van Galiet kwam, toen kwam dat geloof ik om 7:00 s'avonds. En hebben ze toen op dat moment nog diezelfde twee personen, die hoogleraar en die advocaat die er zaten, gebeld. Die kwamen om 7:30 gevlogen. En toen werd er ook een item aangeweid. Nou ja, het kan zelfs dus tijdens de uitzending.
Nou ja, goed, ja.
Als je nou, ga nog een keer terugkijken, want het hele, want dat pikte Saskia Belleman er direct uit, dat er eigenlijk onvoldoende bewijs werd gezien voor
omkoping.
Ja.
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 En dat kwam volgens mij in dat gesprek met Jeroen Pauw nauwelijks aan bod. En dat is toch...
Oplichting kwam bijna niet aan bod. Ja, die straf nog maar een keertje. Die hoogleraar had het er wel over.
Er werd door allebei de gasten geconcludeerd, de verdenking van omkoping was met dit rapport nu echt van tafel. Het feit dat hij dus 8000 euro cash had aangenomen met een smoesje, dat was volgens de advocaat onhandig. En de hoogleraar wilde dan zo ver gaan dat hij zei, nou ja, niet zuiver.
Maar
hij vond dat hij er makkelijk van af kwam.
Hij werd ook nog gezegd onhandig, toch?
Ja, omdat zei de advocaat onhandig. Ja.
En ik ben ook zo benieuwd, heeft dan de redactie tegen Jeroen gezegd van, joh, trap op de rem?
Nee, dat,
of
dat,
is het Jeroen Pauw zelf die dacht van, nou, het is mijn collega, ik ben zijn mentor geweest, notabene.
Ik zit op zijn stoel.
Ja, en hij zit op zijn stoel. Het was ook zo bizar dat je dan een fragmentje te zien kreeg. Dan was het andersom. Er zat Galiet op die stoel en dan was Jeroen Pauw toevallig de gast. Echt, hoe meta wil je je televisieavond hebben? Maar
ik geloof niet in opzet, eerlijk gezegd.
Ik geloof dat ook niet. En daar leent Jeroen zich toch niet voor.
Nee, dat kan ik mij ook niet voorstellen.
Nee, ik kan me wel voorstellen dat hij dacht van, ik moet wel geen bedingde indruk wekken dat ik hier aan de stoelpoten van Galiet zit te zagen.
Die daar doorheen kijkt en gewoon zijn.
Maar als er iemand is die de eerste die zin opvalt van, ik kan niet mijn hand in het vuur steken, dat er geen rat, dan is hij dat. Dus dat klopt niet. En we hebben het hier wel over een redactie die het nodig vond om bij de eerste aflevering, dat ze dit jaar weer terug waren, Sophie en Hanneke Groenteman ze uitgebreid laten huilen aan tafel over de schat en de lieverd die ze zo misten.
Dat mag toch?
Ja, maar dat geeft wel een beetje de verdenking weer. Ja. Sorry, dat daar toch wel heel erg het idee was van, hoera, hij mag weer. En we zijn volgens vergeten om verder te lezen. Want we hebben een tweet gezien dat hij van alles is vrijgepleit en we zijn vergeten onze journalistieke taak te doen.
En die rat voor ogen is natuurlijk ook gek. Dat je dat niet, dat je daar ook helemaal niet over heb, want dat was echt wel een van de raarste zinnen die ik ooit heb gelezen.
Ja, heel gekke zin. Maar dan om de vraag te beantwoorden die Roos Mogré ook aan het einde stelde. Kan die weer terug als presentator?
Ja, lijkt mij niet. Er ligt gewoon veel te veel. Er ligt veel te veel wat onduidelijk is. Er is glashard aangetoond dat hij gelogen heeft over zijn contacten met Taghi. ik denk maar steeds, stel nou dat hij weer Richard de Mos aan tafel zou hebben. Wat hij vorig seizoen had toen die rechtszaak liep tegen de Mos. En toen zat hij hoog op de toren over hoe je je moest gedragen als politicus. En dat je vooral iedere zweem van corruptie, omkoping op de voordelen van je vrienden vol moest zijn. Stel dat hij die vraag nog een keertje zou stellen. Wat zou Richard de Mos dan zeggen? Hé hey, joh, wat maak jij me nou?
Ja.
Jij met je contacten met Taghi, waar je niet eerlijk over bent?
Ja.
Wat was het nog meer? Oh ja, dat kopstuk van de maffia waar jouw kantoorbegnoot niks van af wist en hoe dat dan betaald moest worden. En gewoon even lekker stiekem 8000 euro aannemen. Vind je dat wel ethisch dan? Vind je dat wel moreel verantwoordelijk? Kan toch niet?
Nee, dat andere advocaat heeft uiteindelijk ook een klacht ingediend, toch? Van Oosten.
Van Oosten, ja.
Ja,
en er lag nog een klacht, toch? Die nog in afwikkeling is.
Ja, de dienst justitiële inrichtingen en nog een andere, de Rijksrecherche doen nog uit. Maar dat heb ik me door insider laten vertellen dat het vooral ligt op die omkoping. Dus binnen de ambtelijke organisatie zelf. Ja,
aan de andere kant.
Niet zozeer op Galit.
Nou, misschien moeten we de conclusie trekken dat Galit Kazem vooral documentaires moet maken. Voor de NPO.
Bij een buitenproducent. Bij een over een veilig onderwerp. Om een kookprogrammaatje gaan presenteren.
Over documentaires gesproken. De Tokkies krijgen een documentaire. En er zitten misschien sommige mensen nu luisteren en denken Tokkies. Ik ken dat alleen als Tokkie.
Nou, ik denk niet dat heel veel jonge luisteraars luisteren. Denk je wel?
Nou, ik denk dat
een beetje in kaart wie dan.
Ja, dochter luistert toch?
Ik denk dat er wel mensen luisteren die denken bij Tokkie, ja, dat is gewoon een ASO. Ander woord voor.
Zeker.
Synoniem.
Staat ook zo in de Dikke Van Dalen.
Niet meer inmiddels.
Oh, is het eruit?
Ja, het is, ze hebben het er met succes uit weten te slopen.
Want het is dus een familie die ooit al een keer een soort van real-life soap heeft gehad, toch?
Ja, ze worden ook wel gezien als de eerste reality-sterren in de niet bekende Nederlandershoek. Gewone mensen, televisie.
Ja, dus nog voor O.O. Gerso, zeg maar.
Ja, zeker. Dit is alweer 20 jaar geleden. Dat
we Tokkie nooit in Echte Meisjes in de Jungle hebben gezien.
Zal ik even voorlezen wat er op Wikipedia staat van de Tokkie?
Ja, dat is mooi. Ja, moet je even doen.
De Tokkie is een begrip dat wordt gebruikt als pejoratief. Pejoratief, weet
ik ken
wat
dat woord
is?
Niet.
Nee,
dat
heb ik
als synoniem.
He?
Toch?
Spreek je moerstaal, zei ik?
Ja, dat is een woord met een negatieve betekenis, zeg maar. Pejoratief.
Nee. Okay.
Voor een meestal laag opgeleid persoon met overheersend negatieve kwaliteit en asociaal gedrag. In de spreektaal wordt de term ook gebruikt als het bijwoord. Zoals bijvoorbeeld in de zin, nou, zij kleedt zich wel heel erg tokkie, zeg.
Om een tokkie-auto.
Het begrip tokkie wordt vrijwel alleen gebruikt in het Nederlands in Nederland. In het Belgisch-Nederlands wordt doorgaans de term marginaal gebruikt in plaats van tokkie.
Marginaal?
Ja, beide termen.
Ja, wel een beetje marginaal.
Als synoniem van
ik word toch liever marginaal genoemd dan tokkie als ik heel eerlijk ben.
Ja, dat was hem.
Ja.
Ja, misschien moeten we even context scheppen. Waarom hebben we het hier over? Amazon komt, of Prime Video moet je tegenwoordig zeggen, komt met een documentaire over de tokkies. 20 jaar na dato toen die explosieven, letterlijk, want er werd een molotov cocktail gegooid, onder meer in die reality. En toen gebeurde er tenminste nog eens wat in de reality serie. Dat zie je nooit bij de Meilandjes.
Nee.
20 jaar later, hoe is het nu met die familie? En ja, nou ja, die geven natuurlijk de media overal de schuld van. En onze achternaam is synoniem komen te staan voor asociaal gedrag. En
ze heten dus
geen blaam.
Ja, ja.
Ik heb de documentaire gezien. Nou ja, iedereen gaat hem vast kijken, want het is leuk om te zien hoe het nu met ze is en ze weer eens te zien. Hey, ze zijn ouder geworden en
leven ze nog allemaal?
Ze leven nog allemaal. Het gaat niet zo heel goed met vader Tokkie. Hij heet niet Tokkie, hij heet... Oh jeetje, nu ben ik zijn echte achternaam kwijt.
Ja, ben ik volgens mij wel ergens.
Heel fijn, want eigenlijk is het alleen Hanna, dus ma Tokkie, die had ook echt die achternaam Tokkie. De rest heet Ruimgard. Ruimgard?
Ja, zoiets.
Ja, zoiets ja.
Volgens mij. Ja. Het gaat met papa en mama niet zo heel erg goed. Ik sprak Gerry, de vader, de pater familias, sprak ik. En die heeft heel erg kanker. En nou, die praat ook via zo'n, ja, hoe zeg je dat? Dat je zo'n duim keel, zo hier op je slokdarm of je luchtpijp moet houden. En dan de media is schuldig aan alles. Maar die documentaire is, kijk hem maar. Maar ik vond hem nogal kritiekloos. Want ja je kan wild om je heen zwaaien en zeggen, ons is onrecht aangedaan. Ze kwamen ook best wel in het gesprek, want ik heb ze dus vanochtend gesproken in een Amsterdamse kroeg. Het was heel rommelig, want de hele familie zou komen en uiteindelijk kwamen er drie opdraven. Eentje die is gesmeekt of die alsjeblieft met de taxi kon worden gebracht, want ze kwamen gewoon niet. Maakt niet uit. Ik hoop nog telefonisch mijn interview en mijn verhaal compleet.
Jij moet allerlei mensen gaan bellen nog.
Ja.
Maar dit was te zien destijds bij SBS.
Het was, ja.
Het
was
heette anders,
mij, nee, het begon bij de Icon.
Bij de
Daar
Icon?
Begon het ooit. Ja. En toen heeft SBS, volgens mij was dat Pieter Storms, heeft het toen overgenomen. Dat was de producent van het SBS-programma De Tokkies. Nou ja, asociaal gedrag. Ja, de
kritiek richt zich anders.
Kritiek richt zich niet op de Icon, want die deden het geloof ik best netjes. Maar het is vooral toen het bij SBS ging losgegaan.
Ja, ze hebben daar de camera's opgezet vader Tokke, ik zeg toch even Tokke, want dan weten we het, waar we het over hebben. Die heeft zelf bij SBS aan de bel getrokken. Van, kunnen jullie alsjeblieft hier de camera's opzetten? Want we hebben ruzie met de buren en dat loopt helemaal uit de hand. En dat zou dan, het argument was, dan zijn we tenminste veilig. En dan kunnen we de media misschien gebruiken om te zien aan
te bewijzen
het volk,
dat het niet aan ons ligt.
Ja, dat wij de slachtoffers hier zijn. En dat is vervolgens, is dat 180 graden gedraaid, dat beeld.
Nou ja,
en dat is een dat vind ik wel een fascinerend fenomeen.
Vraag is wel, ze hebben natuurlijk zelf nooit kunnen inschatten dat hun achternaam daar synoniem voor zou
zijn. Nee, natuurlijk niet. Nee. En moet je mensen tegen zichzelf in bescherming nemen? Dat is een vraag, daar ben ik over na gaan denken. Zouden we zo'n serie als de Tokkies nu ook nog maken? Zou dat nog kunnen? Of zouden we dan nu met z'n allen roepen, dit kan echt
niet.
Dit
is
apisch kijken. En ja.
Dat het niet kan.
Dat was toen dat ook met Peter Jan Rens toch, met die docusoap ook al zo verschrikkelijk, dat daar ook nog zo'n 2-jarig meisje rondliep en dat je de meest verschrikkelijke dingen zag. En dat er heel veel dingen ook gewoon niet helemaal in de haak waren. Niet kosher waren daar. Er liepen natuurlijk nog wat dingen. En dan kwam er weer een incassobureau, geloof ik. Of werd er weer iets afgegeven bij de balie van de camping waar ze zaten. Ja, volgens mij moet je het gewoon echt niet willen. Hey, moest je destijds
maar
ook
Barbie dan? Barbie hadden we het ook nog.
Barbie had je ook niet moeten willen.
Nee,
Gerzo was prima, maar daarna had er iemand haar echt moeten beschermen.
Ja, maar ja, je hebt wel nog meuk op YouTube. De Good Life en de Bellinga's.
Bellinga's. Ja, maar dat zijn families die er met redelijk onschuldige dingen. Maar daar heb ik ook altijd het idee van, weet waar je aan begint. Voordat je het weet, gebeurt er iets en wordt het zo groot. En je kan het er nooit meer afhalen. Je wordt ook nooit meer onbekend.
Ja.
En daar lever jij wel je kinderen aan uit.
Ik vind het interessant. Moet je zeggen, mensen, we zijn oud en wijs genoeg om zelf in te schatten. En naar het verleden te kijken hoe mis het kan gaan. Bijvoorbeeld bij de Tokkies.
Ja.
Dus doe het niet. Of moet je ze echt tegen zichzelf in bescherming nemen en eigenlijk als producent zoiets niet meer willen maken?
Ik denk dat niemand, hoe hoogopgeleid of weldenkend je ook bent, helemaal kan inschatten wat televisie met je doet. En dat je ook nooit van tevoren kan inschatten hoe programmamakers je gaan neerzetten. En dat alleen al confronterend is, omdat je misschien jezelf niet zo heel goed kent, maar ook dat de buitenwereld één bepaald beeld van jou krijgt wat echt niet altijd compleet is. Ik vind wel dat je daar inderdaad als programmamaker met de hele hoos aan realityprogramma's die we hebben, wetende hoe het in het verleden misgegaan is, dat ze zich daar echt wel wat meer rekenschap van mogen geven. We hebben het er hier ook over gehad toen het over MAFS ging. Die hele scène tussen Dirk en Anneke, waarbij Anneke Dirk echt vernederde tot op het bot. Ja, ik vond het echt afschuwelijk om te zien.
Ja, ik ook.
Ja.
Vond ik niet kunnen.
Denk dat het je vader is die daar staat. En dan mag hij zich 100.000 keer zelf opgegeven hebben. En zogenaamd weten waar hij aan begint. Dat weten mensen niet. Weten mensen echt niet.
Maar misschien is het een journalist in mij. Maar als ik nu de Tokkies terugkijk. De hele opzet van die reality serie was, er is een burenruzie in Amsterdam. Wat is daar toen gebeurd? Er werd op een gegeven moment toch een Molotov cocktail gegooid. Dus ik heb ze vandaag ook gevraagd van, joh, wat is daar toen gebeurd? Nou, daar kom je dus nooit achter. Zij zeggen dat dat hen geen enkele blaam treft. Ja, we waren wel eens wat agressief. Maar ja, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Je woont in een buurt met naar volk. En dan word je zelf ook een beetje naar. Maar ja, nee. Het is aan zelf echt kritische zelfreflectie doen ze niet. Of
maar dat is dus
werkelijk geen baan.
Maar dat is nu dus ook niet het geval met deze documentaire die er nu is. Want dan blikken ze terug en dan...
Ja, ze willen hun naam zuiveren. En ze hebben waarschijnlijk een heel eisenpakket neergelegd bij de documentairemakers. Wij doen er alleen maar aan mee. Ja. Bijvoorbeeld, dat kan. We doen er alleen maar aan mee als wij in een positief daglicht komen te staan. En daar hebben de makers wel volledig gehoor aan gegeven.
Ja. Waar moet jij om lachen, Dennis?
En dan staat hier dat... Naar aanleiding van de genoemde icon documentaire Familie Trots ontfermde Amy Raterman zich over het gezin.
Ja, dan gaat het snel beter.
Dus Emil Ratteboom, Pieter Strooms, dan weten ze ook wel uit te kiezen.
De Chaka's.
Maar nog één ding wat ik erover wil. Ja, misschien was dat. Laten we over kooltjes lopen.
Ja.
Maar nog één ding. Dit was nog in een tijd dat er niet van die sociale media waren. Hè? En dat hebben die mensen dus al. Ja. Die kijken er nu al zo op terug. Moet je nagaan dat er nu in die tijd waarin alles, dus iedereen zijn mening klaarstaat op social media. Nee,
maar wel kopspijkers lees ik hier. Satirisch programma Kopspijkers toonde beelden van het gezin. Alsof het een natuurfilm ging over een primitieve levensvorm.
Dat is natuurlijk het dubbele. Ik bedoel, als je zit te kijken, is het fascinerend, toch?
Ja.
Fascinerend.
Dat is ook zo.
We hadden dezelfde discussie over die vrouw die getrouwd was met een moordenaar op Death Row.
Ja,
die documentaire.
Ook fascinerend.
Fascinerend.
Kijken naar een ongeluk.
Maar moet je dit laten, moet je die vrouw zo blootstellen aan alles en nog? Ja,
ja, moet je die niet tegen zichzelf in bescherming nemen? Ik vraag dit voor een vriend. Wanneer en waar is dit te zien?
Eind deze maand, 23 april uit mijn hoofd, op Amazon Prime Video.
Maar deze documentaire staat natuurlijk in schil contrast met de bouwers die deze week beginnen met hun reality reeks. Na 20 jaar zijn ze weer terug.
Die gooi je niet met Molotov cocktails.
Nee, nee, nee. En ik vroeg dus...
Oh, gaat met
ik, heb twee, ik heb twee zonen geïnterviewd van Frans. Mm-hmm. Christian en Frans junior. En die hebben zelf enorm gelachen. Maar ze zaten dus in het najaar van 2023 bij elkaar. Een soort vergadering waarbij Frans en Mariska zeggen: jongens, dit zijn de plannen. Doen jullie mee? Vier jongens, vier zonen.
Plus aanhang.
Twee vriendinnen.
Die zie ik inmiddels in de voorstukjes voorbij komen.
Ja, en toen was er één jongen die twijfelde een klein beetje. Die wilde ook wel gamen. De jongste.
Oh my goodness.
Ja, ja, dat is het dus. Ja. Hè?
Maar en dus ze zijn allemaal akkoord gegaan.
Ze zijn akkoord gegaan en volgens mij wordt het echt ontzettend leuk. Want ik zeg, wat gaan we zien? Ja, hij zegt niks. Hij zegt, niks. We gaan gewoon, we doen gewoon ons ding. En ze wilden alleen niet slapend gefilmd worden op hun kamer. En,
heel goed dat ze grenzen stellen.
Ik zei nog tegen Frans junior, Frans Bouw junior. Ik zeg, heb je nog last of profijt van je naam? En toen zat hij een verhaal te vertellen dat hij vorige week was. Had hij een tafeltje gereserveerd in de restaurant in Breda. Op de naam van Frans Bouwer. En toen kreeg hij echt een enorm mooie tafel in dat restaurant. En toen kwam hij daar. Toen keek ze heel beteuterd.
Dat zei hij, maar het is wel mijn vader. Hè? Het is wel mijn vader.
Oh, het is niet de echte. Maar het is wel de echte.
Ja. Nou, weet je, ik heb een paar voorstukjes gezien en ik kreeg er zo ontzettend veel zin in.
Ja.
Ik vind het zo'n hartveroverend leuke familie.
Daar word je echt vrolijk van, dat klopt. Ja.
En warm en ook gewoon, ik vind het zo knap hoe zij midden in die showbiz staan. En zo'n ontzettend leuk gezin, wat zo leuk met elkaar omgaat. En ja, ook gewoon vier, die oudste drie zijn natuurlijk wat ouder dan de jongste. Maar die oudste drie, dat zijn ook echt knappe, leuke, slimme gozers.
Ja.
Hij heeft er pas over zitten vertellen aan tafel dat hij natuurlijk helemaal ontroerd was. Dat zijn zoon cum laude was afgestudeerd. Ja, terwijl zijn vader nog ongeletterd was.
Ja.
Nou, daar mag hij je beestachtig trots op zijn. Dat is volgens mij het belangrijkste in zijn leven. Dat hij dat voor elkaar heeft gekregen. Zo'n mooi gezin.
En ze nemen die vader ook op de hak. Want Frans, die schijnt dus 's morgens, die schijnt heel ijdel te zijn. Ik weet niet, dat is een beetje aan jou denken. Maar dat die 27 klemmetjes... je bent wel ijdel, toch?
Volgens mij zat dat in de eerste ook al.
27 klemmetjes
en Deo zat dan Mariska.
Ja, te beginnen, hè?
Oh, oké. Okay.
Ja. Jij bent, zit aan de...
Ja,
jij hebt ook klemmetjes,
34.
Of niet?
34, nee.
Wel.
Ik heb geen klemmetjes.
Daar geloof ik echt niks.
Mag ik nog even, voordat je af gaat ronden, iets zeggen over Amazon Prime? Ik word er echt helemaal debiel van, dat als je daar iets bestelt bij Amazon, dat je er ook in zo'n abonnement wordt genaaid. Ik geloof dat je 3 vinkjes moet zetten, dan krijg je het niet. Ik heb dus nu 2 abonnementen lopen. Kom ik pas achter. Eentje is doelbewust, maar die andere heb ik dus per ongeluk weer afgesloten bij een bestelling.
Doe mij de inlog.
Nou, ik moet nog uitvinden wat de inlog daarvan is. Maar als ze luisteren, kappen daarmee. Echt. Ik vind het zeer oneigenlijke colportatie.
Maar nog even terug naar Frans Bouwen. Waar wordt dat uitgezonden en wanneer?
NPO 1.
Donderdagavond.
Aanstaande donderdag.
Yes. De enige realitysterren die echt tenminste nog hun eigen zijn gebleven. Al dus de tokkies die ik vanochtend sprak.
Hun eigen.
Nou, ik denk dat ze daar wel gelijk in hebben. Ja, die Meilandjes is het allemaal een act. En bij de bouwers krijg je echt te zien hoe ze
We zaten dus ik vroeg aan mijn kinderen, alle vier, die kenden die term tokkies allemaal wel. Maar ze wisten niet wat vandaan kwam.
Nee. Ja. Dan nog één andere streamingsdienst. Ik weet niet of je daar ook ruzie mee wil maken. Viaplay. Die gaat de samenwerking aan met Talpa. Het wordt nu SBS 9. Talpa die sluit een deal met die dienst. En op SBS 9 wordt het dan vanaf 5 april Formule 1 uitgezonden. Voorlopig gaat het om 1 race die gratis is. En dan met 6 uur vertraging wordt uitgezonden. Zullen komend jaar meerdere races op het open net worden uitgezonden. En misschien ook wel Engels en Duits voetbal en darts.
Ik kijk even naar de heren.
Ja, maar even serieus. Wat is dat?
Wat?
Nou, dan gaan we kijken naar Fulham, Newcastle, Tottenham, Nottingham Forest, Manchester City, Luton Town en Chelsea, Everton. Nee, wat? We gaan 6 uur vertraging op SBS 9. Dat wordt via Play TV.
Ja, maar anders moet je om 7 uur 's ochtends al naar de Japanse...
Echte liefhebbers, die gaan dat niet doen. Echt
nee, joh, natuurlijk niet.
Ja, je moet gelijk aan Formule 1 denken. Mijn schoonvader is echt een ongelofelijke Formule 1-fan. Dat is heilig voor hem. Mm-hmm. En ook al is het om 3:00 s'nachts, dan zet hij de wekker.
Tuurlijk.
En dan gaat hij het live kijken. Die gaat echt niet met, wat is het, 6-7 uur vertraging met SBS 9.
Japan.
Bij ons.
Dus je hebt s'morgens... Okay.
Bij jou zitten het toch ook allemaal Formule 1-fans
zeker
thuis?
Zeker.
Die zetten dan om 7:00 s'ochtends de wekker?
Ja, zo nodig. Als ze daar echt zin in hebben en anders laten ze hem gaan.
Maar wat doe je daar verbaasd over?
Maar hoe heet het? Nou ja. Iedereen doet net of dit een enorme catch is van Talpa. Nee. Maar ik begreep dat via Play...
Wie is iedereen? Ik heb hier nog niemand gehoord.
Nou, ik hoorde het op het NOS-journaal vanochtend. Bleef maar in de carousel rondgaan. SBS heeft Viaplay. Oh man, nou dat was wat.
Ik kan het heel simpel samenvatten. Toch, Viaplay heeft geen geld en nee, is dringend heel zielig op zoek en arm.
Ja.
Talpa en heeft veel 9 te veel geld en die hebben een zender waar ze het op kunnen pleuren.
Ja.
Nou, dan is de deal snel gemaakt. Leuk en, voor Viaplay.
Okay, wel even de aantekening dat RTL 4 en Ziggo niet wilden, toch?
Ja, die wilden niet eens.
Nee.
Ja. Ziggo wil wel Formule 1.
Ja, maar niet deze deal.
Niet met die vertraging.
Die deal. Denken allebei van volgend jaar slaan we al toen. Gaan we al gewoon de rechten binnen. Bekijk het maar.
Ja. Weet je wat ik mijn eerste reactie was toen ik dit las? SBS 9. Oh ja, dat bestaat ook nog. Ik weet nog, ik was op Ibiza.
Wat wordt er uitgezonden?
Ik was op Ibiza bij een perspresentatie jaren geleden van SBS. En daar kwam groot nieuws zou er verkondigd worden. We waren allemaal heel erg benieuwd. Pers bij elkaar. Allemaal flink tipsy.
Jullie moesten naar Ibiza komen. Voor ja,
dat is voor een andere
het
podcast.
Het was een package deal.
Ja.
Het was ook de bruiloft van Patty Bart.
Ja, Angela, jij was toen mijn chef. Ja, jij moest er nog een stempel op geven. Nou, ga dan maar.
Ik was jou denk ik heel de tijd aan het sms'en. Is ze er al? Ja. Dat is wat ik bij Dennis deed. Ja,
en toen kwam het grote nieuws. Het was een
SBS 9. Weet je nog?
Oké, ja.
Ik was erbij. Ja, dat was mijn reality momentje.
Ja, maar wat
het grote nieuws was dus?
Het grote nieuws was, we hebben een nieuwe zender. Dat wordt SBS 9. En het is nu voor het eerst dat ik denk, er staat iets. Want ze moeten het vooralsnog al jaren hebben van herhalingen van de Flying Doctors. En Daktari.
Die zenders moeten er ook zijn.
Ja. Het is wel jammer dat die reality-serie van Patty Bart daar dan niet... Dat is tegelijkertijd dat die daar niet werd uitgezonden.
Maar het is echt zo'n... Er was een term voor, maar dat je alles wat je op de schappen hebt staan... Oh, McCloud's Daughters. Ja. Ja, dat soort series.
En verrek, inderdaad. Uitzenden. The Flying Doctors.
Ja, dat was geen geintje. Wow. Ja. Daktari was wel een geintje trouwens.
Dat zit wel in mijnzelfde luikje van geheugen.
Hoe heet die leeuw ook alweer, Manuel? Die leeuw uit Daktari? Hij was geel.
Ja, hij is geel, ja.
Komt ie, jongens. Clarence.
Clarence, ja, Clarence.
Ah, Clarence, de schele leeuw.
En die aap dan?
Dat weet ik niet meer.
Pebbles. Oh, nee, die was van Michael Jackson.
Of is dat een hele andere serie?
Nee,
Daktari was toch een aap bij een chimpansee?
Ja. Goed. Voor zover ik me herinner wel.
Als je het luistert en je weet het, dan mag je het opsturen.
Mag ik nog één ding even zeggen? Want ik heb vandaag 3 keer iets opgezocht en dat wil ik niet voor niks hebben gedaan.
Oh.
We hadden het net over bezuinigen bij de NPO. Gisteravond ging Hunted Into the Wild VIPs in première. We hadden dus al Hunted. We hadden Hunted Vips. We hadden Hunted Into the Wild. En nu hebben we Hunted Into the Wild Vips.
Max, dat springt op de bank,
hoor. Van een spin-off. Nou, kan je verzellen. Die wond had gisteravond ook wel wat opmerkingen. Ik vind Hunted leuk.
Mm-hmm.
Vooral Hunted Vips. Dat vind ik echt leuk. Vooral Sjoerd van Ramshorst en Jeroen Stomphorst... die met z'n tweeën als een gek aan het rennen waren... is een van de hoogtepunten op de Nederlandse televisie. Hunted Into the Wild kan best. Als je dan daar ook een Vips-versie van wil doen... Nou, dan wil ik je ook nog wel het voordeel van de twijfel geven.
Op NPO 1?
Op NPO 1. Nou ja, dat hebben ze verdiend. Want ze scoren hartstikke goede kijkcijfers op NPO 3.
Mm-hmm.
Maar als je dan met Shatila van Grinsven en Steven Brunswijk komt als kandidaten... dan vind ik wel dat je je voorgoed gedisqualificeerd hebt. Ja. Ik snap best dat Linda de Mol en Eva Jinek hier geen ja tegen zeggen. Maar om nou de beroeps-BN'ers bij uitstek... die in al dit soort programma's opdraven hiervoor te strikken... en dat dan te durven uitzenden op NPO 1 vind ik werkelijk een grove schande.
Heb je wel gelijk weer 2 diversiteitsvinkjes afgevinkt.
Maar ik heb even opgezocht waarin Shatila van Grinsven allemaal aan meegedaan heeft de afgelopen seizoenen. Ja,
zoveel hebben we niet meer.
Zoveel tijd hebben we niet.
Nee, ja, dat probleem was ook. Dat kon ik dus ook niet in mijn column kwijt, want dat was mijn column gelijk vol.
Ja, ik heb dat ook wel eens opgezocht, ja.
Hier, De Verraders, De Alleskunners, Code van Koppens, Big Balance, Expeditie Robinson, Secret Duets, Voor het Blok, Marble Mania, The Big Bang, Serious Christmas, de quiz met sneeuwballen, De Tijd van Ons Leven. Dan heb ik het nog niet over al dat gedoe bij Shownieuws. Ja, wel bekend. En de sportles die ze gegeven heeft aan Peter Gillis.
VI schoot ze ook nog eens aan, toch? Blauwe maandag.
Ja. Nou ja, weet je...
Waar is hij oorspronkelijk ook weer bekend van?
Van het basketballen.
Oh. Ja. Dat weet ik dus al niet.
Ik vind het onvoorstelbaar. Wil je Steven Brunswijk ook nog even horen? Want ze kennen, zij zijn dus vrienden omdat ze elkaar kennen uit die programma's. En dan doen ze dus ook mee aan een ander programma.
Misschien ook wel eens een leuke reportage.
The Roast of Gordon, The Big Escape, Slimste Mens, Expeditie Robinson, Perfecte Plaatje, Verraders, De Gevaarlijkste Wegen van de Wereld, Weet ik veel, Alles kunnen VIPs, The Big Bang, Passion. Loisa Lamers doet ook mee. Expeditie Robinson, Gevaarlijkste Wegen, Verraders, Maskzinger, DNA Singers, Ik hou van Holland, Weet ik veel. Dat is wat ik zo snel op Wiki kon vinden.
Robinson,
Wikipedia.
Je? Expeditie Robinson.
Ja. Twee keer en ook in de jubileumeditie. Ja, ja, ja.
En de Holland's Next Topmodel. Maar dat gaat ze dan presenteren.
Daar is ze, dat heb ik nog maar even buiten. Want daar is ze bekend door geworden. Ik bedoel, ze is model. Ja, dat je gewoon, als je nou geen BN'ers kan vinden die beter zijn dan dit. Dan moet je gewoon dat programma niet willen maken.
Hey, ik heb een bericht van de NPO.
Oh.
Op Frederike Leven.
Hey. Nou.
Even kijken.
Is live, mensen.
Op de vraag of Frederike Leefman wat ze bedoelde met die seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Ja.
Frederike Leefman reageerde op de vraag over de uitspraak van Fons van Westerloo als lid van de FT. Journalisten zijn toch geen doetjes. Dat was zijn uitspraak. Mm-hmm. En maakte daarop in zijn algemeenheid het punt hoe moedig en moeilijk het is voor vrouwen om je uit te spreken over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dan gaat het over seksisme, zwangerschapsdiscriminatie en seksueel geïntimiderende opmerkingen. Al deze vormen zijn voorbeelden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daar ging het hier deels over om. En dat gedrag is door de vrouwen zo ervaren en beschreven. En zo wordt het door Frederike Leefman ook gezegd. Zo wordt het ook in het rapport van de OGECO, OCTO, beschreven. En dan geciteerd. We gebruiken om in dit onderzoek de termen seksisme om uitingen van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van vrouwelijke collega's in de werksituatie aan te duiden en maken daarbij een onderscheid tussen verbale en fysieke uitingen.
Ja. En dat OCX nog wat, dat is gewoon dat onderzoeksrapport
dat
van Van Rijn.
Ja, dat is commissie. Ja, ja.
Oké. Okay. Dus het is geen slip of the dong, ze zei het expres. Maar seksueel intimiderende opmerkingen. Kijk Guido even aan. Heb jij die opgevangen van Van Rijn?
Nee. Dat hebben, we niet.
Nee, maar dat is dus het zwangerschapsdiscriminatie.
Nou ja,
het
zwangerschapsdiscriminatie, ook, daar doelt ze dan op. Ja.
Maar ook.
Het heeft niks met seksueel te maken, serieus.
Jawel, zwangerschap heeft wel iets met seksueel
te maken. Ja, 9 maanden terug.
Ja.
Maar is seksisme ook seksueel grensoverschrijdend gedrag?
Seksisme kan ook zijn dat je een heel discriminerend onderscheid maakt tussen man en vrouw.
Ja, dat klopt. Dat ben ik met je eens. Maar is dat seksueel grensoverschrijdend gedrag?
Ja, en hebben we zo'n opmerking gehoord, afgezien van zwangerschapsdiscriminatie, dat wel erg genoeg is trouwens.
Nou ja, dat is wel eens ook seksisme natuurlijk, ja, omdat dat je dan onderscheid maakt tussen.
Dus als zwangerschapsdiscriminatie ook seksisme is, en als seksisme dan seksueel grensoverschrijdend gedrag is, dan heeft ze een punt.
Maar er staat hier wel seksueel intimiderende opmerkingen ook. En dat is wel nieuw.
Dat hebben wij niet opgeschreven. Dat hebben we ook nergens gehoord. Eerlijk is eerlijk, Bert Huisjes.
Dus het was geen slip of de tong?
Wij hebben niet vernomen dat Bert Huisjes seksueel getinte opmerkingen. We hebben niks seksueel grensoverschrijdend gedrag gehoord. Dat is gewoon
net zo. Je hebt nu 3 keer gezegd.
Ja.
Geen slip of de tong. Doelbewust.
Maar eerlijk is eerlijk.
Ja, ze is advocaat, dus ze weet wel wat ze zegt. Dat ze zou moeten weten wat ze zegt.
Dat kan, maar je kan dat als kijker. Je kan dat inderdaad zo juridisch gezegd hebben. Maar als je het anders interpreteert. Bedoel, ja, wij horen dat toch als gewone mensen. Niet juridisch onderlegde kijkers.
Ja.
Ik ben benieuwd of dit nog een staartje krijgt.
Nou, als de kop over de podcast zo wordt. Zoals ik hem nu in mijn hoofd heb, dan wel.
Nou, hoeven we daar niet meer lang over te vergaderen straks.
Angela's Etalage.
Angela de Jong.
De enige etalage van Angela waar je wel in wil staan.
Voor de rest valt het eigenlijk best mee.
Angela's Etalage.
Oh, eigenlijk moet ik dit gewoon losknippen, deze tune. Want dan, en dan het beeld van Angela erbij. Want die zit dan echt zonder woorden erbij te zeggen. Kut, kut, kut.
Ja, ik ben het even vergeten. Ik moest nog iets opzoeken hiervoor.
Doe me toch een keer niet die etalage.
Nee joh.
Als je gewoon echt iets leuks wil zien, het is wel een oudje. Maar ik rolde er toevallig van de week in.
De
en het is echt zo leuk. als je daar genoeg van hebt. Flying Doctors, ook zo geweldig. Medisch Centrum West. En bedenk dan even welke rol Wendy van Dijk straks in de remake gaat spelen.
Q&Q.
Nee, wat zo'n leuke serie is. Nou, is de regels van Floor.
Ja, daar mag je zo nog even iets meer over vertellen. Maar Medisch Centrum West.
Ja?
En dan, wie moet Wendy van Dijk dan spelen?
SBS komt met een remake.
Ja, dat weet ik.
En Wendy van Dijk gaat daar een hoofdrol spelen, verklapte Albert Verlinde.
En dus, als je dus nu denkt aan die oude serie, wie wordt dan Wendy van Dijk? Of Wendy van Dijk wordt dan wie?
Dokter Jan van der Wouden.
Heel erg 2024.
Ja.
Nou ja.
Je zus.
Kijk, ik denk niet Reinie, zuster Reinie. Daar zal ze, hoe heet het, zichzelf te jong voor vinden. Zuster Annemie kan ook niet meer, toch? Daar is ze echt te oud voor. Hoe heette die Anja Winter?
Ja, maar komen al die personages van vroeger weer terug?
Ja, dat maakt niet uit, Guido. Het blijft altijd leuk om erover te spreken.
Even.
Heette zij in het echt Anja Winter of heette zij in de serie Anja Winter?
Ik denk dat ze Helen Helmink gaat spelen.
Lisa.
Wie was dat ook alweer?
Ja, dat, die Helen Helmink, goede tijden, slechte tijden.
Oh ja.
De juf. Nou ja, in ieder geval, ik denk dat personage. Als dat zo heet, dat duurt te lang om allemaal op te zoeken. Maar
nou, het duurt sowieso heel lang deze podcast.
Het duurt heel lang.
Ik zou wel voor een doktersrol gaan als ik haar was. Ik zou niet een huppelende verpleegkundige willen spelen.
Nee. Maar goed, de regels van Floor.
De regels van Floor. Ja. Wordt nog steeds herhaald op NPO 3. En is een fantastische kinderserie die minstens zo leuk is voor alle meekijkende ouders. Omdat het hele kleine scènes zijn uit een gezin. Compleet overdreven met een vader en een moeder. En ze zijn allemaal vrij karikaturaal. Maar het is fantastisch. Dat behandelt wel net echt alle thema's die heel leuk zijn binnen zo'n gezin. En vooral de hoofdrolspeelster. Inmiddels is alweer een stuk ouder, maar die is wel echt geweldig. Meisje met een bril die alleen al met haar blik kan spelen. Het was zelfs destijds reden om vorig jaar naar een of andere kinderfilm in de bioscoop te gaan waar ze ook in zat. En die was ook heel leuk, maar de regels van Floor, kijk dat.
Ik wou dat zeggen, want zij is dus nog niet verder echt heel erg doorgebroken.
Zij is hartstikke jong nog.
Ja, dus nog steeds heel jong.
Maar daarom zei ik kut, want ik moest dus even opzoeken hoe zij ook alweer heet. Volgens mij Bobby. Ik heb het in een column wel eens de enige echte opvolger van de Luizenmoeder genoemd. Dat het ook echt zulke bizarre humor heeft. Echt heel leuk. Maar ik zoek even haar naam.
Dat is Koningshuis de Musical niet.
Nee. Heeft iemand dat al gezien?
Ja, ik heb er 10 minuutjes van gekeken en toen heb ik hem weer afgezet.
Ik had hele hoge verwachtingen, maar...
Ja, ik had er ook zin in. Ik vond het wel een leuk idee.
En dan zijn wij werken nog in die wereld of wij schrijven over die wereld. Dus wij zijn bij uitstek geïnteresseerd daarin. Wat is het toch dat maar niet lukt?
Nou ja, als je het vergelijkt met de Luizenmoeder, dat is een schoolplein. Daar kan je aan relateren. Maar achter de schermen bij een musical die slecht loopt en dan ben je ook nog een soort van...
En dan gaat het ook nog eens over Koningshuis, ja...
Ja, en dan ben je nog een boulevardverslaggever die eruit ziet als iemand van Nieuwsuur. Ik snap er helemaal geen reet van verder.
Nee, en is het nou wel de satire op de hak nemen van de eigen regels? Zoals dat colorblind casting en...
Ja, daar gaat het over. En het gaat ook over grensoverschrijdend gedrag, geloof ik. Dus ze willen wat actuele thema's tackelen. Maar nou, ik heb geen recht van
spreken.
Ik denk maar zo dat het niet voor niks is dat hij een jaar op de plank heeft gelegen voordat hij uitgezonden wordt. Toch?
Je had iets opgezocht.
Ja, hoe dat meisje heet, hoofdrolspeelster. Bobby Mulder heette. Fantastisch.
Bij deze, vond je dit nou een leuke, vlotte, korte, krachtige podcast?
Dynamische.
Weer goed voorbereid.
Geef ons dan even een duimpje in je favoriete podcast app. Abonneer je, dan krijg je als eerste verse podcast. We zitten op Instagram, @admediapodcast. Als je die een, wat moest er nog? Oh ja, de naam van die aap. Die zou ik toch wel graag willen weten.
Ja, nu ga ik Google ook.
@admediapodcast.
Daktari.
Voor het laatste medianieuws. Ga je natuurlijk naar ad.nl/show. Ben je klaar met media? Dennis, moeten we dan doen?
Nu kunnen we wel ons verheugen. Ja! Verheugen op de piano. De piano, die komt nu wel.
Nu echt?
Ja, die komt nu echt, ja.
Elke week zeggen we kijken uit naar de piano. Ja.
Maar heb je
Chantal Jans ook gesproken. En het idee is echt wel leuk. Een piano die in een stationshal staat of in een ziekenhuis. Maar deze staat in een stationshal. Iedereen die herkent het volgens mij wel. Die met het openbaar vervoer gaat of met de trein.
Een pop-up piano.
Ja,
toch?
Het is super sympathiek. Eigenlijk.
Maar hoe komen... Dus mensen die daar gaan zitten, die hebben niet door dat ze worden gejureerd? Of?
Nee, dat klopt. En het is eigenlijk ook geen wedstrijd. Het is meer een soort feel-good programma. De mensen die zijn gescout, die hebben een verhaal en die worden geportretteerd. En dan gaan ze spelen in de stationhal in Arnhem of in Rotterdam.
Oh, dus ze zijn al van tevoren gescout?
Ja, ze zijn wel gescout. Ja, ja dus zeker. Ja.
Of het nou zo'n grote verrassing is dat er
dus het is geen grote verrassing. Het is geen grote verrassing, maar ze worden dan inderdaad...
Dat vind ik jammer eigenlijk.
Ja, maar dat komt bijna niet volgens mij. Want als jij dan gaat scouten, ik bedoel, als jij...
Ja. Kost het meer moeite?
Nou ja, er zijn...
Ja, laat Dominique zelfs verdorie maar gewoon 3 weken op dat station
zitten. Ik wilde net zeggen, dan zit je wel heel lang te wachten tot er iets spannends gebeurt.
Tot er een goede komt.
Toch vind ik het jammer. Ik denk dat het wel meevallen. Maar ja, er komen daar zoveel mensen voorbij lopen... die je dan allemaal blijkbaar in beeld neemt... en dat je dan toestemming moet vragen. Het is bijna niet te doen. Dat was de reden.
Ja.
Het is toch ook, als je toch tegenwoordig gevraagd wordt... of je geportretteerd mag worden omdat je een fijne amateurpianist bent... dan verwacht je toch ook dat er iets komt. Dat er een jury zit te kijken of dat je een platencontract krijgt of wat dan ook.
Nee, maar dat is het volgens mij niet. Dat is
nee,
niet
als deelnemer verwacht je dat toch. Niemand gaat er toch helemaal blind in zonder verwachting.
Jongens,
ik vind het heel gek voor RTL 4 op een woensdagavond. Dit programma, ik ben heel benieuwd wat dit gaat doen voor ze.
Ik ga eerst even Daktari kijken. Dan,
en Flying Doctors.
Ja. Tot volgende week.
Even tot hier begint zaterdag, hè?
Ja, dat hoopte ik al.
Ja, dus ik dacht, kunnen we toch even afsluiten met leuk nieuws.
Nou, tot volgende week,
Guido. Ik hoop wel dat ze dan eigenlijk dat schabloon een beetje loslaten en iets nieuws gaan doen. even tot hier.
Oh, ik zag in een persbericht.
Jij mag niet meer bij deze podcast zitten als je dat vindt.
Ja, nee, maar dat lijkt mij gezond om te zeggen. Nee. Want jij loopt zo blind achter, achter dat programma aan.
Dus de eerste vraag die moet...
Bij alle drie hier hoor, sorry.
Niels nog steeds ik niet kunnen stellen.
Nee, ja, vind ik wel. Ik bedoel, anders ben ik een soort kleuter die niet krijgt wat ze wil. Zij zijn als televisiekijker allemaal kleuters. We willen gewoon de vaste dingen.
Zij hebben altijd een ander quoteje dan al die andere persberichten die we natuurlijk krijgen met we hebben er weer zin in een nieuw seizoen. Zij hebben nu een quoteje in het persbericht. We weten nog niet precies hoe het nieuwe seizoen eruit gaat zien. We werken nu aan een programma op hoofdlijnen waar we, mits de details tot overeenstemming leiden, op korte termijn in wat voor vorm dan ook concreter over zullen proberen te communiceren.
Zijn er een programmakabinet.
Leuk.
Ja.
Leuk. Tot volgende week. En Guido, jij ook, hè?
Ja, wie weet.
En dan moet je enthousiast zijn trouwens. Over... Even tot hier, hoor. We gaan het niet pikken dat je gewoon gaat zeggen... ze moeten dat schabloon loslaten.
Het is dat zij gewoon de Jong van de achternaam heet. Anders was dat ook al een bijnaam geweest.
Dictator de Jong.
Kim Jong. De Jong. De tweede.
Mag je blij zijn dat ik niet van Aziatische afkomst ben... want dan heb je een probleem.
Oh, dan was het grensoverschrijdend natuurlijk.
Dan was het racistisch.
Ja.
Ik heb echt oprecht zin om Daktari weer te kijken. Dat ga ik ook doen.
Ja.
Hoe heet die beer eigenlijk? Die
als je dat klaar. Weet, dan moet je het even doorgeven.
Hoe lang
via
het interview?
AD Media Podcast.